is deel 5 van de Romeinenstudie en ik wil hoofdstuk 9 en 10 gaan behandelen. En hoofdstuk 9 en 10 is ook in de context van wel Joodse achtergrond, geen Joodse achtergrond. De Joden die nu al wel geloven en de Joden die nu niet geloven. Op het moment dat Paulus dat schrijft, zeg maar. En Paulus schrijft zowel, kan je dat lezen aan het begin van hoofdstuk 9 als 10, dat hij echt... In 10 zegt hij, uit de grond van mijn hart bid ik tot God dat ze zullen worden gered. Dat ze ook dat nieuwe verbond leren kennen. Het is wens en verlangen dat Israël gered wordt. Ze hebben ijver voor God, maar niet naar de kennis. Dus ze zijn heel ijverig voor God, ziet hij, maar ze kennen God niet. En dat is het punt met religie, dat je heel ijverig kan zijn, heel erg voor iemand kan leven. Maar... dat je onwetend kan zijn over God en de rechtvaardigheid en daarnaar zoeken. En dat je je eigen rechtvaardigheid vastzet. En het is echt anders of je voor iemand leeft of aan met iemand leeft. Hoofdstuk 9. Het kan zijn dat jij bekend bent met het hoofdstuk als het gaat om uitverkiezingsleer. Hoofdstuk 9 is daarvoor vaak gebruikt in de theologie. Het is een apart hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waarbij heel veel ook teruggegeven wordt naar het Oude Testament. Genesis, Obadja, Maleachi, Jesaja, Hosea, Jeremia. Het zit best wel vol van citaten. En daarbij is denk ik belangrijk dat we echt even in de helikopterview gaan. En ik hoop dat ik met wat informatie je kan helpen om dit hoofdstuk te lezen. Ik moet wel zeggen, elke keer als ik dat weer lees, ik denk het is een soort brei. En met de theologie die we gewend zijn, kan het lastig zijn met hoe ik hem benader. Maar ik hoop dat je in ieder geval begrijpt wat de kern is hieruit. En misschien dat je niet elk stukje in detail snapt van wat hij daar nou precies mee bedoelt. Maar dat we wel naar de kern kunnen van de boodschap. En die kern zit nog steeds in wat al in de brief het punt is. Van ja, wat maakt je nou superieur? Waarop kan je nou roemen? Wat is nou de basis van waarop je staat en van waaruit je leeft? En ook in hoofdstuk 9 gaat Paulus in op dat je geroepen bent tot kind worden van God. En dat het door Christus is. En dat het zaad van je benoeming is. En niet door de biologie, zoals het vlees van Abraham. Maar dat je kinderen van de belofte bent. En hij beschrijft dan de belofte. Ja, Sara krijgt een zoon. Ook Rebecca uit één bed. Isaac, de vader van ons. Dus hij gaat daar weer even op de plek staan van Jood, zeg maar. Een Joodse achtergrond als christen. En wat me opvalt is dat hij dat uit één bed er nog even tussen zet. Dus ik denk, daar is weer dat hij eerder Abraham centraal heeft gezet als het gaat om de belofte en om een verbond. Maar dat hij wel eerlijk blijft kijken. Het Hagar-Ismaël-verhaal, dat zijn zelfgekozen wegen en hebben behoorlijke consequenties gehad. En ik heb het idee dat hiermee Paulus ook gewoon heel duidelijk weer even dat scherp zet. Als het gaat om uitverkiezing, dan wordt dat vaak in dit stukje tussen 9 en 12 benoemd, of daar wordt het op gebouwd. En dat zou dan gaan over dat het aan God is of die iemand uitkiest, ja of nee. En daarop is een hele theologie gebouwd dat God verderop gaat. Komt ook nog, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehad. Dus dat God iemand kan bestemmen voor de hemel en voor de hel. Nou, dat is een vrij heftige theologie. Die is ook pas ontstaan in de loop van de kerkgeschiedenis. Augustinus heeft er wat dingetjes over gezegd, maar het is uiteindelijk Anselmus die dat wat concreter op die manier is gaan beschrijven. Ik ga gewoon terug naar het Grieks. En wat ik daar vind, is het volgende. Hoofdstuk 9 vers 11. Als nog niet geboren zijnde, heb je nog niet iets goeds of kwaads gedaan. Overigens, een hele discussie over nature-nurture. Paulus is daar heel simpel over. Als je geboren wordt, heb je nog niet iets goeds of kwaads gedaan. Klaar, je bent gewoon. En in dit stukje wordt op een gegeven moment ook het woord eklogein gebruikt. Dat is het Grieks. En dat betekent keuze. Nou kun je, als je gewoon je klassieke woordenboek gebruikt van het Grieks, zie je daar vaak achter een woord gewoon vertaling staan. Dus de woorden wat het kan betekenen. En er kan ook een kruisje bij staan. En dat kruisje betekent dan dat die vertaling alleen gebruikt wordt in het Nieuw Testament. En ik noem dat het kerkelijk Grieks. Maar die wil ik heel voorzichtig of eigenlijk niet gebruiken. Omdat Paulus was gewoon Griek. En niet kerkelijk Griek. Dus die vertaling is er door de kerkgeschiedenis bijgekomen. Maar ik wil dan gewoon terug naar de basis van toentertijd. Dat betekent het gewoon keuze. En uitverkiezing is dus zo'n begrip met een kruisje. Dus die wil ik niet gebruiken. Juist bewust niet. Want dat is dus een interpretatie van theologen in de loop van de geschiedenis. Maar niet per se de keuze, grappig, van het woord keuze van Paulus. De zin die wordt dan dat volgens de keuze van het voornemend besluit van God vaststaat. Niet uit werken, maar uit roeping. En dat hangt ook samen met wat we tot nu toe hebben behandeld. Dat God keuzes maakt op basis van roeping en belofte. Niet van je biologische afkomst en niet van je werken. Het is gewoon de roeping die hij doet. En dat is zijn keuze. Die heeft hij gemaakt. En dat is ook gewoon aan God dat hij het op die manier doet. En dat is wat hier staat. Dus het is Gods keuze dat je het niet kunt verdienen of claimen op grond van afkomst. Maar dat het een aanname is van het nieuwe verbond. Dus dat je echt het verbond aanneemt. En dat het voor alle volken is. Dat is wat God heeft gekozen. En ik denk dat dit de kern is. En daaromheen zijn citaten en dingen en wordt er gespeeld met teksten waarbij we ook de rekening mee moeten houden dat daar een gesprek voor is geweest of een brief voor, waarvan wij niet weten wat er staat. Hij gaat dan verder over Rebecca. Tegen haar is gezegd, de oudere zal de jongere dienen. Nou, dat is inderdaad tegen Rebecca gezegd toen zij zwanger was. En dat vind ik overigens erg mooi, omdat God daarin tegen Rebecca, een vrouw, sprak. En je ziet dat Isaac haar eigenlijk niet serieus neemt en daar niks mee doet. Maar dat God toch wel tegen de vrouw op dat moment spreekt. Terwijl de stem van de vrouw niet serieus genomen werd door de man. En God doet dat gewoon wel. Die gaat dwars door dat soort culturele dingen heen. Dat zie je door de hele Bijbel heen. En dat blijft mooi. Dat is echt een karaktereigenschap van God. Hij kiest niet op basis van hiërarchie of van omdat je nou eenmaal de eerste geboren bent. Hij draait dingen bewust om. Gewoon om mensen scherp te houden dat het daar niet om gaat. Dan staat er, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, zoals geschreven staat. Dat is niet uit Genesis. Als je Genesis leest, is dat helemaal niet iets wat God zegt over Jacob, over Esau. Het komt uit Maleachi, uit Maleachi 1. Ook in Obadja wordt het genoemd. Maar wat je ziet bij die kleine profeten zijn dit, is dat het veel meer gaat over een situatie waarbij het volk Israël ten onder ging. En dat Edom daar niks tegen deed. Ze keken toe. Ze waren blij om de ondergang van Israël en hielpen zelfs uitroeien, want ze leverde uit aan de vijanden van Israël. Dus als vluchtelingen bij hun kwamen, dan werden ze gewoon uitgeleverd. Zo kan je het zien. En dat is, daar is God niet blij mee. De taal die dan gekozen wordt door Obadja en Maleachi, je ziet heel vaak dat namen symbolisch gebruikt worden. Dus Esau, Jacob, Israël. Dat werd dan gebruikt voor een volk op dat moment. En dat gebeurt wel vaker om een bepaald gedrag te benadrukken. En de taal is in het Oude Testament vrij hard en vaak nog met geweld vermengd. Dus hierin is ook belangrijk om te kijken, maar waarom noemt Paulus dit nou? Het is waarschijnlijk een reactie op. En hij gaat er over door. Hij zegt, wat zullen we dan zeggen? of dat onrechtvaardigheid daarbij God is of daarnaast God, laat het niet zo zijn. Dus er is een vraagstuk over, wat is nou de rechtvaardigheid van God? Is dat nou, Jacob heeft lief gehad, Ezo heb ik gehaat? Nee, laat het niet zo zijn. God is barmhartig voor wie hij wil en ontfermt zich over wie hij wil. En dan zou je dus de conclusie kunnen trekken van, hey, dus hij mag Jacob lief hebben en Ezo haten. Maar dan wil ik je terugverwijzen naar wat ik je net heb geleerd. Dus het is Gods keuze dat je het niet kunt verdienen of claimen op grond van afkomst. Maar het is een aanname van een nieuw verbond. En ik verwijs je af en toe naar vers 24 en 25. Dat zijn ook kernteksten. Daar staat, en heeft hij ook geroepen, niet alleen uit het Joodse volk afkomstig, maar uit alle volken. Dus dat is de kern. En wat wil hij dan hier zeggen? Ik denk dat het liefhebben van de een en het haten van de ander, dat het, als het al erom gaat, dat het gedrag is. Aan de andere kant is voor beide wat te zeggen. Voor Jacob, die heeft positieve en negatieve kanten, maar ook Esau heeft positieve en negatieve kanten. Als je trouwens nog meer wil lezen over Genesis en de liefde van God daardoorheen voor mensen, is het boek Een gebroken wereld weer heel maak van Jonathan Sacks. Jonathan, S-A-C-K-S. Dat is een rabbijn. Erg mooi om te lezen. Geeft gewoon heel mooi inzicht. Met wat meer achtergrondinformatie over het boek Genesis. Erg leuk. En omdat Paulus hier ook dat laat het niet zo zijn gebruikt, denk ik van, hey, hij is wat aan het zeggen. En hij zegt dus niet de willende Esau, nog de rennende Jacob, maar de barmhartigheid van God. Daar gaat het om. En wat was ook weer de discussie? Wie is nou superieur? Zijn het nou de Joden of niet? En dat als het gaat om Jacob en Esau, heel vaak wordt het dan gelezen als Jacob is dan Israël, dat is het volk van God en Esau niet. Maar ook Esau is een kind van Abraham en ook Esau valt onder het volk, onder de belofte. Hè? En het zijn kinderen uit één bed. En buiten dat God heeft gezegd de jongeren zal leiding geven over de ouderen, heeft hij verder geen uitspraak gedaan over dat hij Ezo gaat haten of ter vernietiging heeft gesteld. Dat is helemaal niet aan de hand. De relationele effecten die er zijn in Genesis is niet per se de wil van God. Dat zijn de keuzes van mensen. Dat is een keuze van voortrekkerij vanuit mensen gezien, maar niet vanuit God. Dus God is barmhartig over wie hij wil en hij ontfermt. Dus niet per se over Ezo, niet per se over Jacob. Het gaat om de barmhartigheid van God. En daarom verwees ik alvast weer door naar vers 24. Van, het gaat dus niet omdat je Joods bent of omdat je uit een ander volk komt. Het is God die iedereen roept. Dat is zijn keuze. Dat is de manier waarop hij het wil doen. Dan gaat hij ook nog, noemt hij ook nog Farao en de pottenbakker. En die helpen ook om de uitspraak over Ezo Jacob verder te verdiepen. En het is dus mijns inziens geen uitverkiezing, maar Paulus wil hier reageren op bepaalde gedachtenstromingen en wil dingen uitspraken reframen. En als het gaat om Farao, dan gaat het om verharden. Wat daarin vaak ook gezegd wordt, is God verhardt wie hij wil en hij is daar vrij in. Het enige is dat als je goed kijkt, is het niet zozeer dat het dan wel staat dat God het verhardde, maar dat ik ook daarin weer zie dat in het Oude Testament alles aan God toegeschreven werd. En dat het veel meer te maken heeft met keuzes van vrije wil, dat mensen inderdaad kunnen verharden en van God weg kunnen lopen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de plagen van Egypte, dan zie je daar ongeveer halverwege dat veel leidinggevenden in Egypte kiezen voor de God van Mozes, maar dat Farao zelf verhardt. En dat God eigenlijk heel veel aan Farao liet zien van zichzelf. Maar Farao wilde niet. En als God barmhartig is aan wie wil, en wie wil verhardt, dan kan je zeggen hij wil dat. Of je kan het benaderen met God heeft mensen een vrije wil gegeven. Dus wie wil ontvangt barmhartigheid en wie wil verhardt. Snap je het verschil? Dus in plaats dat hij het bepaalt en als een soort zeus zegt, jij bent voor de hel geschapen, jij bent voor de hemel geschapen en ik wil het. Dat hij de vrije wil aan de mensen heeft gegeven en dat mensen een keuze hebben. En dat hij die keuze respecteert. En dan zegt Paulus, wat keurt hij dan af? De wil of de uitspraak van hem die hem weerstaat, zoals Farao? Liever nog, wie bent u dat hij het woord neemt opneemt tegen God. En dan komt het stukje over de pottenbakker. En ook daar wordt vaak weer van gezegd, ja, weet je, het is aan God. Hij maakt die potten en hij kan bepalen of iets een toiletpot wordt of het een mooie vaas wordt. Hij bepaalt. Maar als je iets meer weet van een pottenbakker, dan de pottenbakker kan aan de klei voelen wat voor samenstelling het is. En daarin voelen van, hé, maar hier kan ik een kookpot van maken of hier kan ik een vaas van maken. En dus het materiaal dat je in je handen krijgt, daarvan moet hij gaan voelen en bepalen, al draaiend op zo'n schijf, van hé, dit is dit soort materiaal. Dus hij is afhankelijk van het materiaal dat hij in zijn handen krijgt. Dus als God als pottenbakker wordt neergezet, is hij afhankelijk van hoe wij willen en wat wij willen. En dan kan je wel zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? Maar jij bent die samenstelling van klei. En als verlangen, kijk, waar pak ik hem nu goed? Dan ben ik ongeveer bij vers 22. Als verlangen God laat zien zijn karakter en om zijn kracht kennen te maken. God heeft verdragen in veel langmoedigheid de neiging of het karakter van de vaten die toebereid zijn geworden tot destructie. Dus wat daar staat is dat het verlangen is van God om zijn karakter en zijn kracht kennen te maken. En dat hij langmoedig is geweest en het heeft verdragen. En ieder mens, elk kleistuk dat in zijn handen kwam, dat er zelf voor koos om de destructieve weg te lopen. En dat hij juist de rijkdom van zijn glorie kwijt kan op de vaten die dat wel aanvaarden en die hij dus klaar kan maken voor die glorie. En dan komt weer die vers 24. Wie heeft hij dan geroepen? Alle klei. Niet maar één soort, alle klei heeft hij geroepen. Dus het is niet zo dat hij Esau haat en Jacob lief heeft. Hij roept hen allemaal. Dus hij heeft Esau geroepen en hij heeft Jacob geroepen. En die tekst, Malachi, het is een profeet die dat noemt. En ik denk dat we daarin ook mogen zien dat het een interpretatie is van de profeet, dat God wel een woord van kennis kan geven. Nou, dat gedrag wat Edom doet, dat vind ik echt een no-go. Maar dat de profeet het dan opschrijft als Esau heb ik gehaat. Jacob heb ik lief gehad. Misschien is dit een beetje spannend. Maar ik wil hem toelichten met waarom ik denk dat het niet over uitverkiezing gaat. Een van de personen die ook vaak genoemd wordt is Judas, de verrader van Jezus. Dat hij gemaakt is tot destructie, tot de verraad van Jezus. Dat zijn doel was. Dat het de roeping van zijn leven was. Ik denk het niet. Ik denk dat met de keuzes die hij maakte, dat hij vatbaar werd voor de Satan en daarin verstrikt raakte. En dat of hij of iemand anders, dat er die kans gewoon was dat iemand uit de nauwe omgeving van Jezus hem moest verraden. Omdat ze doen wel pogingen om Jezus te arresteren, maar het lukte elke keer niet. Of ze willen hem stenigen en dan loopt hij gewoon simpelweg tussen hun uit. En dat het Jezus zoveel kracht heeft dat alleen iemand in zijn nabije omgeving dat kon doen. Op dat moment, dat verraad. En in dit geval was Judas de zwakke schakel en is die door Satan gepakt en verleid. Ik denk niet dat hij daar speciaal voor geroepen is of geschapen is, maar dat het een tragische samenloop is van keuzes en omstandigheden. En wat je dan leest is dat hij tot inzicht komt van het is niet goed wat ik heb gedaan. Hij gaat dan terug en wil het terugdraaien, maar dat lukt niet. Want hij heeft wel Jezus willen stoppen. Maar het was ook niet zijn bedoeling dat Jezus binnen zo'n no-time aan het kruis genageld werd. Dat had hij denk ik niet voorzien gezien zijn reactie. Hij pleegt dan zelfmoord, waarbij dat uit schuld en schaamte en eer waarschijnlijk is geweest. Maar dat ik denk dat als ik kijk hoe Jezus Petrus weer in ere heeft hersteld, dat Jezus dat ook met Judas had kunnen doen. En dat als je daarbij stilstaat hoe Jezus daarmee omging en gaat, dat is zoiets anders dan uitverkiezing. En dat dit hoofdstuk, die discussie over wie heeft God nou wel gekozen, wie was eerst, dat is het niet. Het is zo gewoon geweest dat vanuit de kleine profeten, dat de Joden zoiets hadden, wij zijn van Israël. En het gevoel van superieur zijn zat er zo diep in. Ook met Samaria, dat waren dan ook wel paria, zou je kunnen zeggen. Het was zo naar dat in plaats van dat ze een licht voor de volken waren, polariseerden ze alleen maar meer. En zetten ze zichzelf steeds meer boven de andere volken. Zelfs volken die gewoon eigenlijk hun broer of zus zijn, zoals Esau. En ook Ismaël, ook gewoon een broer. En dat het juist hier door Paulus niet bevestigd wordt van, om dat vast te houden. Maar dat hij eigenlijk die uitspraken ook van Malachi op zijn kop gooit. En zegt, dit is niet de bedoeling. Dit is niet wat God wil. Hij zet het juist op zijn kop. Israël heeft het niet bereikt dat de heidenen gerechtvaardigd werden uit geloof. Dat heeft Jezus uiteindelijk gedaan. Ze waren er wel toe geroepen om een licht te zijn. Maar degene die dat deed, daaraan hebben ze zich uiteindelijk gestoten. Er zijn wat citaten, Hosea 2 vers 22, Jesaja 10 vers 22, Jesaja 1 vers 9, Jesaja 28 vers 16. Nou ja, dan gaat hij verder in hoofdstuk 10. Het is wens en verlangen dat Israël gered wordt. Ze hebben ijver voor God, maar niet naar kennis, want onwetend over God van rechtvaardigheid. En zoekend naar eigen rechtvaardigheid om vast te zetten. Maar aan de rechtvaardigheid van God onderwerpt zij zich niet. Dus als het gaat om dat Jacob-Ezo verhaal, om superieur zijn, om wij zijn beter dan de Samaritanen, terwijl Jezus daar dan wel weer naartoe gaat, hè? Ik ben daar zo dankbaar voor. En het is ook Paulus die dat dus die gedachtes gewoon tackelt. Van het lijkt heel godsdienstig, maar het is je eigen rechtvaardigheid. Je hebt jezelf niet boven de ander te stellen. Je bent niet beter. Sterker nog, je hebt je roeping verzaakt. Maar het mooie wel is dat Paulus, met dat hij dat zegt, niet de liefde verliest voor de Joden. En blijft hopen en bidden dat ook zij de ogen gaan openen voor de liefde van Christus en de redding door Christus. Het einde van de wet is Christus, rechtvaardigheid aan ieder die gelooft, die vertrouwt. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid uit de wet. Dat de mensen die dat doen zullen leven. En uit geloof, rechtvaardigheid, die zegt, moet u ook niet in uw hart zeggen, en wie zal omhoog gaan in de hemel, dat is Christus omlaag brengen. Wie zal omlaag gaan naar de afgrond, dat is Christus uit de doden omhoog brengen. Maar, nou ja, Paulus roept, ja, doe het nou niet zoals je denkt dat het moet, maar ga nou echt kijken wat je roeping is en wat de redding is uit Christus. En dat hij zowel zorg heeft voor de Joden als zorg heeft voor de heidenen. Hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet geloven? En hoe kunnen ze geloven als ze niet gehoord hebben? En hoe kunnen ze horen zonder prediking? Hoe kunnen ze prediken als ze niet gezonden zijn? En dat ook hierin, de Joden gingen niet naar onreine gebieden. Ze gingen niet bij mensen op visite die van een ander volk of onrein waren in hun ogen. Terwijl, wat doet Jezus? Ja, Jezus doet dat juist wel. Hij roept ze, hij hoort ze, hij gaat om te prediken en hij zendt ook uit. Hij gaat zelf en hij zendt uit. Hij zegt, ja, ze hebben het wel gehoord, de Joden hebben het gehoord en zich over de aarde verspreid. Nou, en dan citeert hij nog een aantal dingen uit Deuteronomium en Jesaja. Dan sla ik even mijn bladzijdje om. En dat God, de Joden hadden zo'n licht kunnen zijn. Ze zijn ook verspreid over de aarde en meermalen. Maar ze hebben die kans niet gepakt. En het is eigenlijk nou omgekeerd. Dat waar eerst de Joden de roeping hadden om een licht te zijn, om de volken te bereiken, zijn het nou juist de volken die de Joden mogen gaan bereiken. En hij eindigt in vers 21, maar bij Jesaja staat over Israël, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. En dat zegt gewoon heel veel over dit karakter van God. Er zijn gewoon veel teksten, zeker ook in Jesaja, dat je ziet dat er een opsomming is van wat het volk Israël uitspookt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen wat Maleachi over Edom zegt, over Esau. Daarin staat in Jesaja dat Israël evenzo doet, maar dan weer naar de anderen toe. En dat God dan elke keer inderdaad met die uitgestrekte armen blijft staan. Het verhaal van de verloren zoon. Dat God dat al deed, altijd al heeft gedaan en altijd zal blijven doen. En dat hij zegt, maar ondanks alles breng ik ze thuis, ondanks alles zal ik ze genezen. En dat is het karakter van God. Dus, hoofdstuk 9 en 10, gaat het over uitkiezing? Nee, het gaat over de keuze die God maakt, dat hij mensen roept. Gewoon omdat hij dat op die manier wil doen. Niet om afkomst, niet om verdiensten, maar gewoon vanuit een verbond. Vanuit het aannemen dat je zijn kind bent. Als je dat aanneemt, dat is de manier waarop hij wil werken. Daar gaat het over. En het gaat over dat Paulus mensen bewust wil maken van het superieure denken. Maar dat je zelf daarin geen haar beter bent. Omdat op het moment dat je jezelf superieur ziet, dat je vaak eigenlijk zelf ook in zonde kan leven zonder dat je het ziet. En dat hij juist mensen wil wakker schudden dat het om alle volken gaat. En dat hij dat in liefde blijft doen, ook naar de Joden toe en over de Joden. En dat hij hoopt en bidt dat zij ook die aanname willen doen, dat ze het verbond willen aannemen en opnieuw in hun roeping mogen gaan staan. Dus het is niet zo dat die roeping van hun af en weggenomen is. Nee, het is nog steeds God de Vader die met open armen blijft wachten. Alleen je moet niet denken dat het alleen voor de heiden is of alleen voor de Joden, maar het is voor iedereen. God heeft iedereen lief. Ik speak even naar hoofdstuk 11, want hij gaat er wel door. Ja, ik pak hem nog even door, want in hoofdstuk 11 zegt hij net, zeg ik dan niet dat God zijn mensen wegdeed. En dat is eigenlijk wat ik net zei, hè? Van heeft hij Israël dan verstoten? Nee, laat het niet zo zijn. Paulus is zelf een Jood en hij zegt, God heeft Israël niet verstoten. Elia pleit tegen Israël van, ik ben nog maar alleen, ik ben de enige die God volgt. En God zegt dan, nee hoor, er zijn nog 7000. En zo is het ook nu een overblijfsel, overeenkomstig de keuze van genade. Dus dat Paulus dat die situatie van Elia ook op het hier en nu, in Paulus' tijd dan, vertaalt. Van, zijn we dan de enige? Nee hoor, er zijn er veel meer. Maar de wens is dat iedereen gaat zien dat ze die keuze van genade mogen aannemen. Dat God op die manier wil doen. Genade en niet werken, vers 6. Genade is wat het is. Het wordt niet meer genade, zoals werk ook gewoon werk. Niet meer en niet minder. Hoe dan? Wat Israël naast heeft, heeft het niet bereikt. Het heeft keuze bereikt. De overigen zijn verhard geworden. Er zijn een aantal die het wel hebben gezien. En je ziet het ook in de evangelie dat er gewoon een aantal mensen zien dat Jezus de Messias is en hem aannemen, zowel Joods als niet-Joods. En dat er een aantal verharden. Het mooie is wel weer dat je dan in Handelingen kan lezen dat ook toch een heel aantal schriftgeleerden wel tot geloof is gekomen. En ook Jacobus is daar een mooi voorbeeld van. De brief Jacobus is geschreven door Jacobus, een broer van Jezus. En in de evangelie lees je nog dat de broers Jezus niet serieus nemen en niet in hem geloven. En uiteindelijk is Jacobus dus een van de leiders in de eerste gemeente geweest. En hebben we nog een brief van hem. Nou, en dan zijn er nog een heel aantal weer citaten. Deuteronomium, Jesaja, Psalm 69 wordt genoemd. En als je dat leuk vindt om te lezen, kan je dat doen. Het gaat om Deuteronomium 29 vers 2 tot 5, Jesaja 29 vers 10 tot 14 en Psalm 69 vers 23 tot 24 en 35 vers 19. En ik zou je dan willen aanmoedigen om ook Johannes 12 en Johannes 15 te lezen. Er is daar een uitspraak, heeft God de geest van diepe slaap en dichte ogen gegeven? En daar staat een ik zou dat niet letterlijk pakken, maar ik zou daar Johannes 9 en Handelingen 9 bij pakken. Ik zal niet alles voorkouwen, maar je ook af en toe stimuleren om zelf wat te gaan lezen. Dus als het gaat om die diepe slaap en dichte ogen, lees dan Johannes 9 eens door en Handelingen 9. En dan nog een keer dit. Dan ben ik benieuwd wat je daarin opvalt. Ga ik verder bij vers 11. Ik zeg dan, zijn ze niet gestruikeld en ten val gekomen, laat het niet zo zijn. Maar het is bij hun weggeglipt, die roeping. Zie je dat het ook gewoon nog steeds doorgaat, dat die thema van roeping, dat door de hele brief heen belangrijk is om dingen ook in zijn geheel te blijven zien. Ik zit ook te denken trouwens voor Johannes 9, wat wel interessant is om te weten als je dat gaat lezen. Het gaat over de blinde man. En Jezus geneest die man door spuug te gebruiken. En dat is best ranzig, vind ik. Ik weet niet hoe jij dat vindt. Maar wat goed is om te weten is dat vanuit de oude wet was het zo dat als je een blind geboren kindje kreeg, dan was dat als straf omdat je afgoden had gediend. Dus als iemand een blind geboren kindje kreeg, ging de gemeenschap ervan uit dat je afgoden had gediend. En mochten ze dat dus bij je erin wrijven. En een van de vormen was negeren of op je spugen of op het kindje spugen. Nou, hoe liefdeloos wil je het hebben? Cultuur is niet altijd even mooi. Dit kind is dus blind geboren. En de discipelen vragen, heeft hij gezondigd of zijn ouders? En Jezus zegt, nou, geen van beiden. En hij veegt de vloer aan met dat soort gedachten, zou je kunnen zeggen. En het mooie is dat waar die man elke keer bespogen is uit oordeel en uit afwijzing, dat Jezus met zijn speeksel de vloek en de afwijzing verbreekt. En dat hij het negatieve pakt en er iets moois van maakt. Dat hij, zeg maar, mijn speeksel geneest jou. Hij zegt het niet, maar hij doet het gewoon. Maar als je dat weet, die achtergrondinformatie, dan is het, dan snap je waarom Jezus het op deze manier doet. En is het juist ontzettend mooi. Nou, vers 11 en 12 was ik aan het noemen. Dat eigenlijk is ook veel herhaling wat Paulus doet. Vers 13. Dus ik spreek tegen jullie, de naties, als apostel om hen, om het vlees van mij jaloers te maken en sommigen hopelijk te redden. Wat hij daar dus zegt is, ja, weet je, ik spreek gewoon hierover met jullie. En ik hoop dat het vlees van mij, daar bedoelt hij zijn volk, waar hij van afstamt, biologisch zeg maar, positief jaloers te maken. En op die manier mensen te redden. En dat redden, dat is het woord sozo. Je kan het vertalen met redden, herstellen, genezen. Dus ook daar zit veel meer in. En het redden is dan, ja, eigenlijk het redden uit de duisternis nu in het licht brengen. Want als zij de verzoening wegsturen, wat de aanname behalve leven. Dus hij ziet dat ze het wegduwen en wegsturen. En hij gunt ze die aanname. Want wat heb je behalve het leven? Want als je dat niet hebt, dan heb je de dood. En dan schrijft hij, als heidenen, ga ook niet op jullie beurt naar doen tegen de Joden. Niet jezelf hoger achten, maar wees eerbiedig naar elkaar. Dus hij heeft nou uitgebreid beschreven hoe Israël eigenlijk zijn roeping heeft verzaakt. En zie je weer die liefde en zorg. Zo van ja, maar ga nou niet jezelf op de borst kloppen als heiden. Zo van, of wijzen naar de Joden. Nee, ga dat niet doen. Acht jezelf niet hoger. Maar wees gewoon eerbiedig naar elkaar. Ga goed met elkaar om. Denk niet dat God onderscheid maakt. Hij gaat met iedereen hetzelfde om. En dan in vers 25. Verharding is Israël overkomen. En dat maakt dat ik in hoofdstuk 9 durfde te zeggen dat het de wil is van de mens die maakt welke kant je op gaat. En dat het dus niet God is die verhardt, maar dat het gebeurt. En het zijn keuzes, maar dat ik ook weer Jezus zie aan het kruis die zegt, ze weten niet wat ze doen. Kijk, als je bewust, hè, ook in het recht, dus in de rechtspraak, juridisch gezien, is er vaak een verschil in berechten op het moment dat mensen het bewust hebben gedaan, met voorbedachte raden, of dat het gebeurde in het moment en ze er niet over na hebben gedacht. Daar wordt onderscheid in gemaakt. En God kijkt daar ook naar. In hoeverre kan je weten wat je doet? Wat is je geleerd? Welke keuzes heb je gemaakt? En welke keuzes kon je maken? En hij schrijft dat het geheim is dat door de volheid, de overvloed van de heiden, ook de Joden weer gered zullen worden. Dus hij ziet inderdaad dat, hè, waar nu de heidenen een licht zijn, dat ook daar Joden weer die liefdevolle kans krijgen. Waar die eerst het al biddend benoemd van ik bid dat, is dit eigenlijk meer proclamerend zo, van ook de Joden worden weer gered. Dus dat is de cirkel van invloed en redding. Ik heb nu 19 en grotendeels 11 gedaan. En dan pak ik bij de volgende het einde van 11 op en dan ga ik door in 12. En dan eindig ik met de vraag van hey, hoe sta jij erin? Hoe ga jij om met andere mensen die anders zijn? Voel je daarin wel eens superieur of niet? Of juist misschien ondergeschikt, minderwaardig? Ook dat is niet de bedoeling. Het is juist dat je eerbiedig met elkaar omgaat. Dus met jezelf en met de ander. Dus als je minderwaardigheid, ben je ook heel erg met jezelf bezig. En is ook niet nodig. En maar het zijn ook denkpatronen. En het missen van een stukje onvoorwaardelijke liefde. Die maken dat je minderwaardig kan voelen. En dat je dus geroepen bent om een licht te zijn. En van invloed te zijn. Hier in de wereld voor alle mensen. En hoe werkt dat nou, invloed uitoefenen? Wanneer word jij beïnvloed? En wanneer beïnvloed jij? Dus als je met Jezus wil leven, wat komt er bij jou binnen? Wie mag jou beïnvloeden? Of wat mag jou beïnvloeden? Hè? Ook met social media, tv, muziek. Ben je er bewust van wat je kijkt, wat je luistert? En zie je daar ook in wat voor effecten dat kan hebben? Ben je er bewust van wat voor kleding je draagt? Met wat voor teksten of plaatjes? Ben je er bewust van wat je in je huis haalt? Dat niet als wet van wat je wel en niet mag, maar wat voor invloeden wil jij hebben in je leven? En wat voor invloed wil jij hebben? Nou, ik wil je uitdagen om daar eens over na te denken. Om te kijken en na te denken van, hé, maar welke invloed zou ik willen hebben op de wereld? En wil ik inderdaad als kind van God de invloed hebben dat ik een licht ben? Hoe wil ik dat dan? Wat is mijn idee daarbij? En dat kan je natuurlijk laten inspireren door de Bijbel, door voorbeelden voor ons. Dus discipelen, Paulus, Jacobus, et cetera. En je kan ook in je omgeving kijken van mensen die Jezus gewoon op een hele mooie manier hebben nagevolgd of navolgen. En daar een visie over vormen. En dan gaan bedenken van, hé, maar welke invloed heb ik dan juist wel nodig? En welke invloed heb ik niet nodig? En het is dus niet zo dat als jij dingen doet, dat je niet meer bij God kan komen. Maar wel dat je deuren open kan zetten voor destructie of negativiteit of blokkades. Om van positieve invloed te zijn. En dat kan in denken zitten, dat kan in spullen zitten, dat kan in muziek zitten, dat kan in tv zitten. In mensen die in je omgeving zijn, die een negatieve invloed op je hebben. En daarin wel de nuance van, overleg alles met God. Dus ga niet in één keer denken, oh, je hebt een negatieve invloed op mij, ik verbreek het contact. Maar ga kijken van, oké, is dit een contact dat ik moet verbreken? Of is dit een contact waar ik moet gaan leren dat ik die persoon beïnvloed in plaats van hij of zij mij? En wat heb ik daarvoor nodig om dat aan te kunnen? Nou ja, ik laat het voor nu hier even bij. Denk erover na. Ga ermee aan de slag. Ik hoop dat je in ieder geval beseft dat deze hoofdstuk 9, 10 en 11 echt erover gaan over de discussie van wie is meer of minder. En dat God zegt, ik krijg klei in mijn handen. En naar aanleiding van wat jij wil, kan ik daar iets van maken. Maar dat is de manier waarop ik het heb gekozen om het te doen. En als jij wil, mag jij mijn handen aangeven dat je mijn kind wil zijn. En dan kan ik jou van binnenuit, hè, in die doop, dan laat je bepaalde grondstoffen achter. En krijg je nieuwe geest mee. En kan ik van jou een vaas maken in plaats van een vispot. Dus, ik zegen je met heel veel wijsheid en inzicht in waar je mee aan de slag kan. En dan ga ik de volgende keer verder, ongeveer vanaf hoofdstuk 11, vers 27.